Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, vers 57 tot en met vers 80. Lucas 1, vers 57 tot en met vers 80. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, vers 8. Aan de zon schonk Gods gezag de opperheerschappij bij dag, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde, dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkten zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede en ook het derde vers. God had hun tot hun troost gemeld. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we gaan vanmiddag stilstaan bij hetgeen u vinden kunt in hetgeen u is voorgelezen uit Lucas 1 en daarvan de versen 62 tot en met 66. Ik ga u dat gedeelte eerst voorlezen. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kind wezen? En de hand des Heren was met hem. Dit gaat over de geboorte en wat daarna komt van Johannes de Doper. En dan beluisteren we in dit gedeelte in de eerste plaats iets van Gods genade. In de tweede plaats horen we Gods lof. En in de derde plaats zien we Gods hand. Gaat dus over de geboorte van Johannes de Doper en dan zien we eerst iets van Gods genade. 62 en 63, waar Zacharias opschrijft, Johannes is zijn naam. In de tweede plaats horen we Gods lof. Want we zien in vers 64 dat zijn tong werd losgemaakt en hij sprak God lovende. En tenslotte horen we ook iets over Gods hand, want aan het slot van vers 66 daar staat, en de hand des Heren was met hem. Gemeente, we zijn vanmiddag natuurlijk in de eerste plaats hier naartoe gekomen om te luisteren naar Gods woord. Dat heb u nodig, heb ik nodig, dat we elke week en ook door de week, als de leesweekdienst is, iets mogen horen uit Gods woord. Er zijn natuurlijk kranten en er zijn boeken en we praten veel met elkaar en we hebben ook smartphones waar allerlei dingen op staan. Maar het belangrijkste wat we kunnen horen, dat zijn de woorden Gods. Ik hoop dat u die woorden af en toe eens onthoudt. Ik heb u al meer gezegd, in de Bijbel staan ze op papier. Ze moeten van dat papier naar ons hoofd. En dat is onze verantwoordelijkheid, hè, dat we die woorden Gods onthouden. Ieder naar de gave die hij gekregen heeft. En tenslotte moeten die woorden van ons hoofd naar ons hart. En dat is het werk van Gods geest. Maar we weten uit de Bijbel dat dat werk van Gods geest bidden tot stand komt. De Heer Jezus bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan. Dus we zijn in de eerste plaats samen om naar Gods woord te luisteren. En laten we daar blij om zijn dat we er ook weer met zoveel zijn. Want het beste wat we kunnen ontvangen en het beste wat we kunnen doen, dat is het horen van de woorden Gods. We hebben vanmorgen gehoord uit Jesaja 55. Hoort en uw ziel zal leven. Daar kunt u de hele week over nadenken. Hoort en uw ziel zal leven. In de tweede plaats zijn we natuurlijk ook samen in verband met Advent. Binnenkort is het weer kerstfeest. En dan denken we op dat kerstfeest weer na over de komst van de Zonen Gods naar de aarde. En hoe de Heer Jezus de menselijke natuur heeft aangenomen. Johannes zegt, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Er is dus 2000 jaar geleden iets heel belangrijks gebeurd. Iets indrukwekkends. Zo belangrijk dat de engelen er verwonderd van hebben gezongen. Eer zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. He, waar de aarde stil bleef, ging de hemel open en heeft de hemel gezongen. We noemen het kerstwonder ook wel de incarnatie. En dat is een van die grote, belangrijke heilsfeiten. Het woord werd vlees. He, dat de Zonen Gods, God uit God, licht uit licht, de menselijke natuur heeft aangenomen. En dat was nodig om verlosser te kunnen zijn. Hè, om zondige mensen te kunnen verlossen. Want er moest voor de zondeschuld betaald worden. En dat kon alleen gebeuren in de menselijke natuur. En daarom is dat kerstfeest ook zo belangrijk. Dat daar in de krib een echt kindje ligt. Een mens. Met een menselijke natuur. Want daarin zal de Zonen Gods dat grote werk der verlossing tot stand brengen. Advent. Dan denken we na over die komende. En we hebben een hele Oude Testament, een heel veel boeken, waarin daar voortdurend op wordt gewezen. De gelovigen in het Oude Testament hebben geleefd op de belofte, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Abraham had een druk bedrijf natuurlijk, dat weet u, had meer dan 300 knechten, had ook een veel schapen. En, ja, wij zouden vandaag zeggen dat was een directeur met een groot bedrijf. En daar had hij natuurlijk alle dagen moeite mee, maar weet u, Abraham was een zoeker. Want hij zocht de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Daar sprak hij over met Sarah. Daar heeft hij ook later zijn zoon Isaac in onderwezen. En dat was nou nummer 1 in zijn leven. He? Zoeker van die toekomende stad. Dus Abraham zei niet van, wat ben ik nou toch blij met al die schapen en met al die knechten en wat is dat nou toch fijn en ja, wat moet ik er nog meer en zo. Dat was wel belangrijk, maar het stond niet nummer 1 in zijn leven. Nummer 1 was die een zoeker naar de toekomende stad. Dat is de adventsverwachting, hè, dat we ook zulke zoekers worden naar die toekomende stad. En tenslotte zijn we dan ook samen in een uur van nabetrachting. En in de nabetrachting, daar staan we natuurlijk stil bij het avondmaal wat we vanmorgen hebben mogen houden. En gaan we natuurlijk ook vertellen wat dat nu betekent, dat we wel of niet hebben deelgenomen aan dat avondmaal. Dan kijk gemeente, als u nou straks de deur uitgaat, dan moet u natuurlijk wel weten waar het voor u en ook voor mij op aankomt. En wat nu het geheim is, wat Gods kinderen meedragen. En waar onbekeerde mensen de Heere om moeten vragen. En het is wat onze Heidelberger zegt, dat we niet het eigendom zijn van onszelf, maar dat we door genade het eigendom zijn geworden van Christus. Wat is de enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen bent. Daar weten alle ware avondmaalgangers wat van in hun leven. Daar kunnen ze ook wat van vertellen als het goed is. Dat is ook de verborgen bron in hun bestaan. Dat verborgen leven met Christus in God. Als dat er niet is, bijvoorbeeld omdat de oefening van het geloof is verbroken, dan is een kind van God bedroefd. Als dat er wel is, vanmorgen bijvoorbeeld bij het avondmaal, dan is een kind van God blij. Daarin alleen is hij blij. Als dat geloof zich oefent in de kennis en in de wetenschap dat ik het eigendom ben, niet van mezelf, maar van een ander. En vanuit die wetenschap ontstaat dan ook dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven dat wordt gewekt door, ja, door die geloofsvereniging met Christus. Er zijn wel mensen die denken dat het nieuwe leven ontstaat op de bodem van ons natuurlijk hart, maar dat is niet waar. We worden ook niet als nieuwe mensen geboren, dat worden we door gemaakt. En dan komt er dat nieuwe leven, dat is gericht op de eer van God. En dat is ook het leven van de verwondering. Dat moeten we ook goed onthouden. Dus niet het leven van de beredenering. Van dit en zus en zo. Dat maken wij er gauw van. Het leven met de Heer is het leven van de verwondering. Dat vind je bijvoorbeeld in Psalm 130. Dat God nou naar zo iemand heeft om willen zien. Ja, dat kan ik niet begrijpen. Sommige mensen begrijpen dat, want die hebben ervoor gestudeerd, denk ik dan bij mezelf of zo. Maar een kind van God kan het nooit begrijpen. Nee, echt niet. Die kan het niet begrijpen. Dat God naar zo'n laag wezen als hij is, heeft willen omzien. in zijn eeuwige liefde. Ja, dat moet je beleven, dat begrijpt u wel. Nou, dat leert de Heer dan zo zijn kinderen stapje voor stapje, stukje bij beetje in de woestijn van deze wereld. Dus we zijn vanmiddag bij elkaar om naar de Bijbel te luisteren, om na te denken over de adventsboodschap en om stil te staan bij een uur van nabetrachten. En ik kan u trouwens allemaal die dienst van de Heer hartelijk aanbevelen. Zoek de Heer en leef, want het is een goede dienst. We staan vanmiddag stil bij een stukje uit Lucas 1. En dan komen we bij de geboorte van Johannes de Doper. Die geboorte was eerst aangekondigd. Dat begint in dit hoofdstuk bij vers 5. En dan lezen we dat er een engel verschijnt aan Zacharias. En dat zijn vrouw Elisabeth bevrucht zal worden. En dat er een zoon geboren zal worden. En dan zegt de engel tegen Zacharias in hoofdstuk 1 vers 13. En gij zult zijn naam heten Johannes. Nou, Zacharias is al oud en Elisabeth is ook oud. Ouder dan 45, rondom de 50 laten we maar zeggen. En vrouwen van rondom de 50 krijgen in de regel geen kinderen. Zeker niet in die tijd. Dus Zacharias die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet meer en we hebben er ook maar niet meer voor gebeden. En dan zegt de engel, ik ben Gabriel die voor God staat. Er komt een zoon en die zoon die zal de voorloper zijn van de Heer Jezus. Zacharias kan op dat moment, vanwege dat ongeloof, krijgt hij dus een teken, kan hij niet meer horen, hij wordt doof en hij kan ook niet meer praten. Doof, stom. Doof en niet meer praten. Dus van het een op andere moment kan deze man niks meer horen en kan hij ook niks meer zeggen. En zo moet hij dan dat volk zegenen, dus hij wenkt dat ze maar weg moeten gaan, want hij kan niks meer zeggen. En zo ontstaat er dus iets van, wat gaat er gebeuren? De engel Gabriel doet dan 6 maanden later een aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Dus eerst van Johannes, 6 maanden later de Heer Jezus. En dan wordt Maria bevrucht uit de Heilige Geest. Het heilige wat het u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Maria gaat dan naar Zacharias en Elisabeth, dat is familie. En als ze daar dan komt, na 3 maanden wordt Johannes de Doper geboren. Nadat zij gezongen heeft, lezen we dan over de geboorte van Johannes, vers 57. Want de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. Vers 57. Ja, daar moeten we ook even bij stilstaan. Een oude vrouw. Zonder al die mooie medische middelen die wij vandaag hebben. En zij baarde een zoon. Kon er geen bloeding optreden? Zou dat kindje wel in een goede manier liggen? Misschien niet in de stuit liggen? Heeft Elisabeth wel voldoende kracht om dat kindje te kunnen baren? U voelt, daar zijn hele indringende vragen. En iedereen die in een huwelijk wel van de kinderzegen weet, die weet dat, die verstaat dat. Hier is dat kindje geboren, het is goed gegaan. Dat is op zich al een reden voor dankbaarheid. Dat merk je ook als een kindje ergens geboren wordt, dan zijn mensen toch wel vaak erg onder de indruk. Mijn vrouw en ik hebben dat 7 keer mogen meemaken en dat is echt altijd weer een indrukwekkend moment als daar een kindje wordt geboren. Nu wordt er bij 2 oude mensen voor het eerst een kindje geboren. Nou, die 2 mensen hebben vol verbazing natuurlijk de zwangerschap uitgeleefd, 9 maanden. En dan wordt dat kindje een jongen, dat was ook beloofd. En ze baarde een zoon. Dan moet dat jongetje 8 dagen later worden besneden en de hele familie en de mensen komen samen. En dan zeggen ze, kom, dat jongetje krijgt natuurlijk zijn naam. Het was toen de gewoonte, langzamerhand bij de Joden, dat ze de naam bij de besnijdenis geven. Dat is tot op de dag van vandaag nog zo bij de Joden. En een kind ontvangt zijn naam op de dag van de besnijdenis. Om dan maar te onderstrepen dat dat eigenlijk het belangrijkste is in het leven van een jong kind. Zou voor ons ook wel belangrijk zijn om daar eens even over na te denken. dat waarschijnlijk in Gods oog niet de dag van onze geboorte, maar de dag van onze doop het belangrijkste is. Zo wordt dat wel in de Bijbel toch benadrukt. Het grote belang van het teken van het verbond. Dat vindt God heel belangrijk. En op die dag van de besnijdenis komen de mensen samen en ze zeggen, nou, die jongen moet dan Zacharias heten. Zacharias is ook een mooie naam. Zacharias, dat heeft ook een betekenis, God gedenkt. Nee, zegt Elisabeth, hij moet niet Zacharias, hij moet Johannes heten. Ja, daar komt dan wat verwarring, hoe moet de jongen nou heten? Niemand in de familie heet zoals dat nou wordt voorgesteld, Johannes is zijn naam. En die mensen zijn dan verwonderd, die staan er wat met opgetrokken wenkbrauwen bij, vers 63. Dan wordt zijn vader erbij geroepen en dan lezen we dat ze zijn vader wenkten. Dat wijst erop dat Zacharias niks kon horen. Je moest hem een gebaar geven. Kom, hij kon niet horen. Hij was doof. Hij kon ook niet spreken. Dus doof en niet kunnen spreken. Dus komt er een tafeltje en dan schrijft hij op dat tafeltje, waarschijnlijk in het Aramees, Johannes is zijn naam. Wat betekent die naam Johannes? Nou, die naam Johannes betekent God is genadig. En u weet allemaal wel, in de Bijbel hebben namen heel vaak een hele diepe betekenis. Jesaja, God redt. Johannes, God is genadig. Zacharias, de Heere gedenkt. Elisabeth, God heeft gezworen. Elohim heeft gezworen. En zo hebben namen hele diepe betekenis. Zo heeft Johannes dus ook een hele diepe betekenis. God wil er als het ware iets mee zeggen. Zoals de Heer ook iets wil zeggen met de naam Jezus. Namelijk verlosser of zaligmaker. God is genadig. En daar gaan we nou in de eerste plaats van nadenken. Dat nou in de geboorte van Johannes de Doper en straks ook in de prediking van Johannes de Doper Gods genade blinkt. Welke genade? Ja, nou, laten we in de eerste plaats eens zien hoe dat nou komt dat Johannes wordt geboren. Dat is een boodschap geweest van de hemel. Dat is een boodschap geweest door de onmogelijkheid heen. Want Zacharias en Elisabeth hadden er al geen hoop meer op. Die genade dat er een voorloper wordt geboren, komt bij God vandaan. En daar moeten we nou altijd eerst even over nadenken. Johannes, God is genadig. Dat komt nou niet bij u vandaan en bij mij vandaan. Dat God omziet naar zondige mensen, dat komt ook niet in de eerste plaats bij de engelen vandaan. En het komt al helemaal niet bij de duivel vandaan. Dat komt nou enkel en alleen bij God vandaan. Dat noemen we nou Gods welbehagen. Dat gold in de Bijbel en dat geldt nu ook vandaag. En dat is het eerste grote wonder in het leven van al Gods kinderen. Dat God naar zijn welbehagen, naar zijn innerlijke beweging der barmhartigheid, nou, zo één als u heeft omgezien. Kijk, wij leven natuurlijk sedert de zondeval in een wereld vol met trotse mensen. De een is goed in geld verdienen. De ander is goed in godsdienstige dingen. Weer een ander is goed in preken. Weer een ander is goed in debatten, politiek en zo. En zo zijn we allemaal goed op onze manier. En weet u wat God nou doet? Hij zet er allemaal een streep door. Hij zegt, als ik er niet aan te pas kom, dan is het een hopeloze zaak. Dat leert de Heer nou al zijn kinderen. Dat ze nou alleen gered kunnen worden door zijn opzoekende zondagsliefde. En dat ze alles hebben te danken aan die hoge, genadige God. Nou, dan kunt u dan eens even naar het avondmaal gaan. Johannes is zijn naam. Gods vrije genade, zijn soevereine gunst. Ja, het ongeloof ergert zich daaraan. De fariseeën en de schriftgeleerden zijn het daar niet mee eens. Die zijn het er nooit mee eens. Maar Gods volk wordt er blij mee. Elke ware avond is er zo ontzaggelijk blij mee. En God nou, naar zo een wilde opzien. En blijft opzien. Ben nu dan ook weer blij mee. Ben je blij mee geworden dat God in de Bijbel laat opschrijven. Het veracht het onmedeleven. God opgeraapt. Opdat geen iets is tot niets maken zal. De Heer leert dat zijn kinderen. Het kwam bij God vandaan. En trouwens. Het blijft ook bij hem vandaan komen. Niet alleen voor het eerst. Maar het is nog elke keer weer opnieuw. De opzoekende zondaarsliefde. God is genadig. Tweede plaats. Hoe krijgt die genade van God? God is genadig. Johan, hoe krijgt dat nu gestalte? Hoe krijgt dat handen en voeten? Ook alweer iets om heel diep over na te denken. Ja, in de Bijbel staan een heleboel dingen waar we echt over na moeten denken. Vanmorgen hebben we het ook bij het avondmaal gehoord. Gedenkt en gelooft. Dus in die volgorde. Niet van ik voel of ik dacht zo bij mezelf en toen ben ik naar het avondmaal gegaan. Nee, gedenkt en geloof. Nadenken. Nadenken over wat God bekend maakt in de Bijbel. En we moeten ons geestelijk leven ook ontleden aan de schrift. En wat zegt God daar? Wat is leugen en wat is waarheid? Gedenkt en geloof. En dan denken niet alleen natuurlijk met ons hoofd, maar door de verlichting van ons verstand. Hoe krijgt dan die genade handen en voeten? Ja. Nou, u zegt misschien, ja, doordat ik in mijn hart wat voel of zo. Nou zijn we niet van degene die zeggen dat het geloof zonder gevoel, dat dat wel kan en dat soort dingen. Nee. Maar toch beginnen we daar niet. Nee. En Gods volk wordt daar ook niet gebracht. Die worden niet vanuit dat opzoeken de zondagsliefde gebracht zo bij hun hart. Dat is van die kostelijke mensen, van die serieuze mensen, van die bewogen mensen. Of weet ik veel wat voor mensen, serieuze mensen zijn enzovoorts. Dat is allemaal wel waar, maar daar kun je niet mee sterven. Daar kun je God ook niet mee ontmoeten. Dus daarmee zijn de raadsels van ons leven echt niet opgelost. Er zijn er wel sommige mensen die denken dat. Die zeggen, ja, als je zo eens om je heen kijkt tegenwoordig, die en die en die, maar ik ben toch wel een stuk serieus. En dan krijg je nog helemaal voor serieuze mens. Nou, gemeente, die bestaat er niet. Nee, echt niet. Die bestaat er echt niet. Daar moet je ook niet aan denken. Er is niet een hemel voor serieuze mens. Er is alleen maar een hemel voor arme, arme zondaar. En wat is dan de genade? Nou, hoe krijgt dat dan gestalte? Daar kun je het armste kind van God naar vragen. En weet u? En daarin herkennen Gods kinderen elkaar allemaal. Die genade, die komt maar uit één persoon. En dat is het kind van de kribbe. En dat is de koning van het kruis. Want daar gaat heel de Bijbel over. En daar gaat heel het evangelie over. Dat gaat over dat kind van de kribbe en over de koning van het kruis. En waarom? Ja, omdat zijn naam Jezus zalig maakt. En dat hij alleen zondaren verlossen kan. En al het andere kan dat niet. En waarom kan dat nou maar alleen? Ja, omdat dat kind van de kribbe de schuld van de zonde heeft betaald. En de wet die gehoorzaamd moet worden volledig heeft gehoorzaamd. En daarom is elke oprechte avondmaalganger en elke oprechte gelovige, die vindt de dood overal. Die komt erachter dat hij nou met niks van zichzelf of van allerlei dingen waar ik over nadenk, God kan ontmoeten. Maar dat ik God alleen kan ontmoeten in die biddende en dankende hoge priester. En dan komt er een verlangen in het hart om met de herders mee te gaan. En die kribben. Dan komt er een verlangen in het hart om met die oude Simeon in de tempel het kindje vast te houden. Dan komt er een verlangen in het hart om met Anna elke dag maar naar die tempel te gaan en daar de verwachting Israëls te mogen ontmoeten. Nou, dat is het tweede. God is genade in de persoon van de middelaar. En nergens anders. Kent u dat nou ook, dat geheim? Ik vraag niet hoeveel u ervan kent. Ik vraag ook niet hoe diep dat geworteld is. Ik vraag, is het waar? Hunkert uw ziel daarna? En dan bedoel ik dat natuurlijk niet alleen verstandelijk, maar ik bedoel dat zielsbevindelijk. Heeft die Christus der Schriften nu waarde gekregen voor uw ziel? Ik hoop dat ik het eenvoudig genoeg zeg, zodat we het allemaal snappen waarom het gaat. En kennen we nu die persoonlijke worsteling en die persoonlijke verlangen, bijvoorbeeld op je knieën, dat je tussen God en je ziel alleen ligt. En dat er die worsteling aan de troon der genade, Heer, het staat in het evangelie, u wandelt mijn naam, maar zegen anderen, maar ook mij. En dat we niet zonder kunnen, want er komt een eeuwigheid aanstaande. En als we dan horen dat hij blank en rood is en de banier draagt boven 10.000, dan komt er dat hartstochtelijke verlangen. Je zou die al je spullen wel voor willen geven. Nou, dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Hij is die parel van grote waarde. En als die parel gaat schitteren, nou, dan beginnen die parelkooplui die kopen. Al die andere parels die gaan weg. Er is alleen die parel maar over. En dat is het tweede. God is genadig. En dan tenslotte in de derde plaats komt dus uit Gods welbehagen. God is genadig. Het krijgt gestalte in de persoon van de middelaar. En hoe krijg je nou deel aan die middelaar? Ja, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. En ik heb net al gezegd, ik ben niet van degene die zegt een geloof zonder gevoel, dat is maar goed. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik moet wel zeggen dat dat deel krijgen aan die genade Gods, ja, dat is niet per definitie bij je geboorte. Dat is ook niet dat je zegt van ja, ik doe er mijn best voor. En ik bid eens wat en ik lees eens wat in de Bijbel. Dat is op zich goed natuurlijk. En ik heb ook belijdenis gedaan. Ik ga aan het avondmaal. Dus ik mag er wel een beetje op hopen dat het in orde is in mijn leven. Nou, dat zou ik dan toch wel eens even iets willen benadrukken. Dat het misschien toch anders ligt. Want hoe ligt dat nou in het leven van Gods kinderen? God is genade. Hoe is het nou bij Zacharias? Nou, die man heeft een beroerde tijd achter de rug, hoor. Ja, 9 maanden. Hij kon niks horen, hij kon niks. En dan zit hij daar te schrijven op dat plankje, Johannes is zijn naam. En dan onverwacht breekt de Heer zijn tong open en hij mag ervan zingen. Wat is geloof? Ja, nou, geloof, dat is, ik heb dat al meer gezegd, dat is dat je in je verlorenheid de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk geloof. Dat is opkomen uit de diepte om de zaligheid alleen in die gekruisigde en in die geboren zaligmaker te vinden. Dat is geloof. Dus we krijgen een deel door het werk van de Heilige Geest die dat geloof plant. Let op. En die dat geloof ook beoefent. Die dat dus tot beoefening brengt. En daar moet ik ook nog even iets van zeggen. God is genadig. Kijk. Wij zijn mensen en... Ja, dat doe ik zelf ook aan mee. Dan ga je nog eens terugdenken hoe de Heer die op 26-jarige leeftijd... zijn persoon van de middelaar heeft geopenbaard. Hoe die op 23-jarige leeftijd je voor het eerst heeft stilgezet. En dat zijn allemaal dingen die zijn waar, dat ben je bij. En dat is geschiedenis. En dan kun je soms ook ontroerd van raken hoe je op 27-jarige leeftijd wordt geroepen tot het predikambt. Dat zijn allemaal dingen die de Bijbel ons zo leert. Dat is wat God heeft geschonken. En dat is groot. Moeten we nooit zeggen van dat is niks waard of zo. Dat is niet goed. Maar weet u gemeente wat nou geloof is? Dat is een geschenk. Maar het is nog meer beoefening. En dat betekent. Ja dat we. Oude mensen hadden daar een hele mooie uitdrukking voor. Die zeiden, je moet niet met de weldaden in jezelf eindigen. Ze bedoelden, met wat er gebeurd is, dat moet je niet op elkaar gaan stapelen en zeggen, nou, ik heb dit beleefd, dat beleefd, dat beleefd, dus ik ga naar de hemel. Nee. Ze bedoelden dit. Je hebt elke keer weer opnieuw nodig... dat die zaligmaker zijn handen opent. En je met heel je verloren bestaan op hem leert leunen. En op hem leert steunen. Want de troost van het evangelie hangt niet af van de gaven. Maar hangt af van de beoefening. En gemeente, dat zijn dingen die we allemaal met ons verstand best wel weten natuurlijk. Maar als je ervoor geplaatst wordt, dan kom je erachter dat het ook echt zo is. En dat je de eeuwigheid alleen maar kunt binnengaan. Als je door een waar geloof mag leunen en steunen. Op die Goël, die zondeverdiener. Want als je dat niet kan, of als die beoefening van het geloof is verbroken, dan wordt het allemaal donker. Ja, maar ik heb dit beleefd en daar heb u niks aan. Nee, echt niet. Daar heb je helemaal niks aan. Want de duivel die springt erop en het valt uit je handen. Met wat gebeurd is, kun je God niet ontmoeten. Het moet weer opnieuw werkelijkheid worden. En daar geeft God nou de prediking voor en daar geeft hij nou de sacramenten voor. Dat we het nog weer eens opnieuw mogen ervaren. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En weet u wat nou zo aangenaam is? Als je iemand ontmoet, en zegt, hoe is het? Heb je nog wel eens wat ontvangen? En dan gewoon maar in zijn eenvoud begint, hoe de Heer hem nog weer eens opnieuw wat heeft geschonken. Heb u dat nou ook vanmorgen? Heb je ook wat vanmorgen weer eens ietsje gekregen? Vanuit die volheid van zijn genade. God is genadig. Nou, dat was mijn eerste gedachte. In de tweede gedachte gaan we nu stilstaan bij Gods lof. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 119, het 65ste vers. En daar zien we die oude priester Zacharias, zo rond de 50, niks horen, niks spreken. En de mensen om hem heen, die zijn druk bezig, hoe moet dat jongetje nou heten wat geboren is. En dan komt bij Zacharias, hij is de vader, plankje, en dan schrijft hij erop, Johannes is zijn naam. Ik zei net al, die man heeft 9 nare maanden achter de rug. Want dat ongeloof dat hij in de tempel had uitgesproken, dat hij merkte nog steeds de gevolgen van. Hij kan niks zeggen, hij hoort ook helemaal niks, hij hoort Maria niet zingen. En er staat overal, denk ik zo bij mezelf, buiten. Maar God heeft wel iets gezegd. Johannes is zijn naam, dan schrijft hij zomaar op. En dan staat er iets wonderlijks in de tekst. Kijkt u maar even mee, vers 3, schreef hij, dus die stomme man die helemaal niet spreekt, schreef hij zeggende. Hij schreef en zegt. Hij schreef, hij kon helemaal niet spreken, en toch zegt hij, dus dat is heel sprekend. En ik geloof eerlijk gezegd dat daar op dat moment dat ongeloof helemaal verdwijnt. En er komt geloof weer in volle omvang in het hart van Zacharias. En dan gaat zijn tong losgemaakt worden. Ja, en wat gebeurt er nou bij iemand die in de vrijheid wordt gesteld als dat geloof weer werkzaam wordt? Nou, dat ziet u dan in vers 64. Zijn mond werd geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak. Ja, wat zou die man nou zeggen? Wat heb ik toch 9 zware maanden achter de rug. Ja, dat is toch geweldig. Nee, dat staat er niet, hè? Nee. 9 zware maanden achter de rug. 9 maanden, niks gesproken, niks gehoord. En dan gaat die mond op. En dan gaat dat geloof werken. God lovende, zegenende, zegt de kanttekenaar. Dat we het goed zullen begrijpen. En daar komt de lof des Heren van zijn lip. Net als bij die man bij de schone poort, weet u wel, in Handelingen 3. Die geraakt kreupele man en die springt op God lovende. Net als die Melaatse Samaritaan die door de Heer Jezus werd genezen. Hij keert terug, God lovende. Dat zien we hier ook bij Zacharias. En wat is God lovend? Dat is God groot maken. En daar heeft hij een heel lied gemaakt. Een lied gezongen. De lofzang van Zacharias, we hebben eruit gezongen. En dat staat ook in de Bijbel. Die man die was helemaal vol van de God. Hij vreesdeerde natuurlijk al, want dat staat aan het begin. Hoofdstuk 1 vers 5. En ze waren de Heere vrees, maar door eigen schuld in het donker gekomen. En nou gaat de Heer dat geloof weer opnieuw oefenen en horen we die gelooftaal van Zacharias. De lof des Heer. Nou, waarover gaat die lof? Hoe begint Zacharias zijn lofzang? Geloofd zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht. Ja, dat gaat weer over de drie enige God. En daar gaat hij dan van zingen. En daar gaat hij van profeteren. Want er staat zelfs dat hij profeteerde. Vers 67. Hij profeteerde, zeggende. En dan wil ik graag uit die lofzang 3 belangrijke elementen naar voren halen. In de eerste plaats heeft hij gelovig gesproken over de verlossing. Zie u in vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden. En het woord verlossing komt dan 2 keer voor in die lofzang. Verlossing. En dat betekent dat wij van nature gebonden liggen. En dat we verlossing nodig hebben. En dat Johannes als de voorloper van de grote verlosser zal spreken. En dat na de geboorte en na het optreden van die grote verlosser ook zal komen. En dat er verlossing zal komen van al onze vijanden. Dan mag u dat gerust aards, maar vooral ook geestelijk invullen. De vijand van de zonde, de vijand van de duivel, de vijand van het inwonende verderf. Zacharias heeft ervan gezongen. Hij wist het ook zelf. Ja, hij had 9 maanden in het donker gelopen. Wat heeft die duivel hem veel wijs gemaakt? Ja, Zacharias, maar je bent helemaal geen kind van God. Denk je nou dat dat kan? Als je zo brutaal bent tegen de engel Gabriel, een gezant van God. Nou, die man die heeft 9 maanden lang van alles in zijn hoofd overhoop gehaald enzovoort. Zijn tong wordt losgemaakt. En hij zingt van de verlossing. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Nou, dat is het eerste wat we zien hier in dit hoofdstuk. Zingen van de verlossing. Ja. Weet u, ik geloof dat alle avond mag gaan. Als de een wat meer dan de ander wat minder. Maar er toch wat van weten in hun leven. Hoe de Heer nu de banden met de zonde, de banden met de duivel, de banden met hun doden en hun inwonend verderf, hoe de Heer is daaruit verlost heeft. Daar kun je er wel van zingen. God nou heeft gezien en zo een. Om te redden. En verlossing, dat is altijd verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het grootste goed. Vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar ze een wens verkrijgen. Dat is het eerste. Tweede, wat dan ook weer opvalt in die lofzang, dat is Gods trouw. En daar moeten we ook even bij stilstaan. Kijk, Zacharias zegt dat hij God nou beloofd aan Abraham. Dat is in de tijd van Zacharias al heel lang geleden. Dat hij God later beloofd in de tijd van David en door de profeten. En dat heeft God dan ook gestalte gegeven door de geboorte van Johannes en door de komst van de zaligmaker. Zacharias jubelt niet alleen van de verlossing. Hij jubelt ook van de trouw van God. Die het belooft en het ook doet. Ja, dat is ook alweer zo leerzaam als je kijkt naar Zacharias. Een godvrezende man. Een man die dicht bij de Heer leeft, maar ongelovig. Op dat moment kom je in donker. En uit de Heer kunnen ze aan Zacharias: je hebt nou zo erg gezondigd, kom nooit meer bij je terug. Had gekund. Maar God is volledig vrij en soeverein. En dan komt de Heer weer bij hem terug. En dat oude wordt weer nieuw. De Heer laat hem zien dat hij de getrouwe verbondsgod is. Nou, dan gaat Zacharias daar ook van zingen. Hoe de Heer door de hele heilsgeschiedenis heen voortdurend de getrouwe is. En dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Is dat ook niet een diepe troost voor Gods kinderen? Misschien zit er vanmiddag wel een in het donker. Of misschien zat u vanmorgen in de kerk en dacht u, ja, zo'n grote zaak dat avondmaal. Gaat om zulke diepe dingen. Ik geloof dat ik er nooit kom. Gemeente, ik ga dat niet goed praten, maar het is wel een weg die de Heer soms ingaat. Dat je denkt, ik kom er nooit. Het zal voor mij wel niet zijn. Ben ik een beetje moedeloos. Moet je maar oppassen dat je ook niet een beetje gemelijk, een beetje boos wordt en zo. Je zegt, ja, die en die tegenwoordig. Nee, want dan zijn we al helemaal van de verkeerde plek af. Nee, de Heer die laat dat wel een beetje voelen. Hè? Dat hij er niet aan te pas komt. Dat is dood en dor. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Nou kijk, Zacharias zegt het ook. Hè? Die getrouwe God. Die het zegt en het ook doet. Niet altijd op onze tijd, maar op zijn tijd. Het een zeer gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Zou ik het zeggen en niet doen spreken en niet bestendig maken. Dan mogen we ook elkaar wel bemoedigen dat de Heer de getrouwe is. Voor zijn kinderen en voor ons allen. En dat hij ons ook nog nawandelt en zegt, ik heb helemaal geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik nou lust dat u zich bekeert en leeft. Als we nou zo met een ruim 1000 man hier zitten. En God geen lust in de dood van iemand ook maar. Nee, God heeft er lust in. Het is hem aangenaam. Dat zondige mensen bij hem komen en zeggen, Heere, nou horen we van dat grote huil. Nou weten we dat één ding nodig is. Dan heb ik er geen deel aan. Zou ik er ook nog deel aan kunnen krijgen? Zou ik, die gedoopt is, niet zo goed weet, waar u al zoveel arbeid aan te kost hebt, zou u zo één nog willen oprapen? Iemand die, als hij om zich heen kijkt, moet denken aan die woorden van de Heer Jezus, die zegt, het zal de landen van Sodom verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En die dus zelf met de nood van zijn leven over de wereld loopt, zou God daar nog naar om willen zien? En dan komen wij Gods trouw. Dat we het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Gods verlossing. Gods trouw. En tenslotte, en dat zegt Zacharias er ook bij in dit gedeelte. We lezen bijvoorbeeld, opdat we hem dienen zouden zonder vrees. Kijk maar in vers 74. Hem dienen zonder vrees. Wat is dat nou weer? Zacharias bejubelt Gods verlossing. Hij bejubelt Gods trouw. En hij bejubelt ook Gods werk in zondagshart. Want gemeente, als God nou met zijn genade in ons leven komt. En als de Heer Jezus nu onze zaligmaker is geworden. Door genade. Dan heeft dat natuurlijk ook een vrucht. Dan leidt dat tot een totaal vernieuwd leven. En daar moet ik ook even de vinger bij leggen. Want ik denk dat hier op dit punt ook wel het een en ander te vermanen is. Het vernieuwde leven. Moeten we echt streng zijn voor onszelf hoor. Niet zo gauw voor een ander, maar eerst plaats maar bij onszelf. Het is niet goed als we altijd streng zijn voor een ander en een beetje ruim voor onszelf. Dat is een blijk dat we de genade nog niet begrepen hebben. Dat we nog heel veel moeten leren. Ook erg streng zijn voor onszelf. Kennen we nu dat leven wat verborgen is met Christus God? En is het nou ook onze begeerte om tot eer van God te leven? Dat werkt de Heer ook, hem te dienen, zonder vrezen. En die dienst des Heer is een goede dienst. Dat is de onderhouding van de geboden Gods. Dat is ook met bewogenheid omgaan met je medemens. Ook met een stukje gunning, een stukje liefde, maar ook dat er in je leven iets zichtbaar wordt van de persoon van de middelaar. Gehoorzaamheid en gebed. Kijk, een stil plekje op de wereld. Want dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dat we hem dienen zouden. We hebben het bij de Bijbellezer gehoord bij Hiskia. Jesaja 37, wat was nou het allerbelangrijkste? In het hele hoofd, dat was die ene man die daar bad in de tempel. En zo is het nog gemeente. Zo was er zo'n oude dominee en die zei altijd, ach, Gods volk gaat met de buit naar huis. De godsdienst zit te mopperen, maar Gods volk gaat met de buit naar huis. Het stille leven. In de vreze Gods. En dan ga je zo meteen naar buiten. Dan kijk eens naar de lucht. En tel je de sterren. De Abraham ook. En hier kijken we Abraham naar de sterren. Zo zal u zaad zijn. Dan krijg je dat stille leven, de genade. Het leven wat verborgen is in Christus met God. Om die te doen uit dankbaarheid. Nou, zo heeft Zacharias gezongen. Tot eer van God vanuit dat ware geloof. Is dat ook de taal van uw hart? God. Verlossing, Gods trouw, Gods eer, om die te doen uit dankbaarheid. Dan gaan we tenslotte nog één ding overdenken, en dat was Gods hand, Want dan wordt Johannes geboren. Nou, die mensen zijn er allemaal van onder de indruk. Wat er allemaal gebeurd is. U kunt dat lezen in vers 65 en 66. Er kwam vrees, er kwam ontzag over allen die rondom hen woonden. En het gehele gebergte van Judea werd veel over die dingen gesproken. Kijk, dat kunnen ze zich wel voorstellen. Een oude vrouw die krijgt een kindje. Het gaat allemaal goed. Nou, de mensen hebben erover gepraat. En dan zo'n bijzondere naam en zo. Heel dat gebergte van Judea werd toch wel ontzettend veel over die Johannes de Doper. En dat hij een Nazireër was. Nou, dat was toch heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, dat was het ook. Maar je hebt niet de indruk dat die mensen er nou door geraakt werden. Want ik lees niet dat ze met een verslagen hart weggingen. Er is wel dat ze veel praten, maar ik lees niet dat er verbrokenheid is. En dat is natuurlijk een heel opmerkelijk iets. En allen die het hoorden namen het te harte, zeiden tegen elkaar, wat zal er toch met dit jongetje gebeuren? En dan staat er tenslotte nog één ding bij. En de hand des Heeren was met hem. En dan zegt onze kanttekenaar, dat is een bijzondere kracht en een bijzondere genade des Heeren. De hand des Heeren is met hem. We lezen de profeten, zijn hand is nog uitgestrekt. En dat betekent zijn oordelende hand. De hand van God, dat betekent Gods macht, Gods onweerstaanbare macht. God heeft natuurlijk letterlijk geen hand, dat is een beeldige uitdrukking. En de hand des Heeren is tegen hem, dan mag je vrezen. Maar hier gaat de hand des Heeren is met hem. God was over deze jongen in zijn gunst. En in Johannes de Doper, als hij opgroeit, begint dan iets van dat grote werk wat er aankomt gestalte te krijgen. En dan zien we dat de Heere voor deze jongen zorgt in zijn geboorte. Dat er voor deze jongen zorgt als hij opgroeit. En dat hij in deze jongen de boodschap van de profetie van het heil voor het eerst weer aan Israël laat horen. Het is al 400 jaar geleden dat Maleachi heeft geprofeteerd. En nu staat er weer opnieuw een profeet op. En wat gaat Johannes dan doen? Wet en evangelie preken. Hij zegt tegen de mensen, de bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Dat is een eerlijke boodschap. En dat moet ook echt gepreekt worden. Dat moet ook aan ons hart worden gelegd. Johannes heeft dat gedaan. De bijl ligt al reden aan de wortel. Als u ook evangelie gepreekt, zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt. En zo was de hand des Heren met hem. God toont zijn genade. God gaat zijn weg in deze wereld. En na Johannes komt dan de grote zaligmaker. Want Johannes is een mensenkind net als u en ik. Maar achter Johannes wordt dan weer Jezus geboren. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. Dan is hij God en mens in één persoon, Immanuel. God met ons. Nou gaan we eindigen. We hebben geluisterd naar Gods woord. Onthoud dat maar, God is genadig. We hebben een adventspreek gehad. Adventszondag ook. En we hebben nabetrachting. En in die nabetrachting ging het over Gods genade, Gods lof en Gods hand. God is genadig. Onbekeerde mensen. Dat moet u nou niet vergeten. Want ik vertel u dat u schuldig bent. U accepteert dat niet, dat weet ik. U legt het misschien naast u neer en dat is erg. Moet u niet doen. Ga maar naar huis en zeg, Heere, leer me dat ik schuldig ben. Leer me in de praktijk. Tijd van het leven waar het nu mis zit in mijn bestaan. Echt, vraag dat. En laat dan de Heilige Geest in u werken als de Heilige Geest dat aanwijst. Zoals de Heer Jezus dat deed bij de rijke jongeling. En die zei, joh, het zit vast op je geldbesteding. Dat is niet goed. En toen heeft hij zijn hoofd geschud. Toen zei hij, ja, nou, daar denk ik toch anders over. En dan loopt hij verder, gaat hij weer weg. Dat kan dus, hè. Er zit hier vanavond niemand in de kerk of die heeft wel eens een prik in zijn geweten gehad. Echt. Als je opgroeit bij de waarheid, als je groot wordt onder de waarheid, dan zijn er momenten dat je geweten spreekt. Maar dan kunnen we dat geweten gauw het zwijgen opleggen. En dat doen we heel vaak en heel veel. Dan zeg ik het heel simpel, en dat neemt God ons geweldig kwalijk. Want daarmee bedroeven we de Heilige Geest. Zul je dat onthouden? En laat de Heer nou eens doorwerken in je leven. Als u vanavond dan een prik in uw geweten hebt, laat de Heer nou eens doorwerken. Ga ermee in uw binnenkamer en zeg: Heer, nou, ik gehoord dat ik schuld ben, wil u het eens aanwijzen. En wil u de rust nou eens opzeggen in mijn leven. Want daar begint het toch mee. Dat we de rust kwijtraken in onze godsdienst, in ons redeneren en zo. En dat we, ja, mensen, daar heb je al niet voor redenering. Nou, de een zegt: God moet het doen, dominee. Ja, en we leven gewoon verder. Een ander zegt: ja, kijk, uitverkiezing, Jacob lief, had Ezo gehaat. En sorry, ik kan er ook tenslotte niks aan doen. En zo zijn we maar aan het redeneren. En weer een ander: ja, maar het moet alweer heel diep en zo. En zo kunnen we 101 dingen noemen. Zijn die niet waar op zich? Allemaal waar. Maar hebben we er nou onder gebogen? Of kunnen we er nog rustig mee voortleven? En weet u wat u allemaal moet vragen, een onbekeerde Heer? Leer me er nou eens onder buigen. Leer me eens onder buigen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Er moeten dingen gebeuren in ons leven, gemeente, die we niet meer begrijpen. En die toch gebeuren. Het is zo naar dat een heleboel mensen het allemaal nog zo goed begrijpen. Er komt een moment dat het niet meer begrijpt. En dat je schuldig bent. En dat je weet hoe het verder moet. En dat je, Heer, ik geloof dat er maar één zondaar op de wereld rondloopt en dat ben ik zelf. En dan zijn de grootste boeven in de samenleving en die je morgen weer leest in de krant enzovoort, die zijn nog heiliger dan jezelf. Ja, dat is een taal die wordt geleerd op de leerschool der genade. Ik hoop dat u die taal nou ook mag leren. Is dat genoeg? Nee. Het is wel noodzakelijk. Maar niet genoeg. Want nou baant de Heer een weg naar die gezegende tweede persoon. En dan, ach, als God begint, hè, vanaf het begin komt er al zoiets van: zou het dan voor mij nog kunnen? Zou het dan voor mij nog kunnen? Waarom denkt u dat een overtuigde ziel in de kerk zit? Nou, die zit maar omheen, die kan nog. Kan het nou nog? Als je iets hoort dat het kan, dan kan je weer een beetje moed. En dan ga je weer opnieuw vragen. En dat is het tweede wat ik toch allemaal tegen u wil zeggen. Bekeerd en onbekeerd, gelovig, ongelovig. Waar hebben we rust gevonden? Ja, zegt u, maar ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt en dat mee. Dat is de rust niet, gemeente. Nee, echt niet. Dat kunnen we wel zeggen, dat kunnen we ook wel denken en zo, maar dat is het echt niet. De Heer Jezus heeft gezegd: ik zal u rust geven. En God de Vader ziet daar nou keurig op toe. Dat we nergens anders rust vinden, alleen in de door hem geschonken zaligmaker. Ja, dat moeten we leren, hè. Daar moet nou plaats voor komen. Voor het eerst en opnieuw. Voor die koning der koningen. En voor die Heere der Heer. Dat hij binnenkomt in ons leven. En ik heb u al meer gezegd, dan gebeuren er grote wonderen. Want als die zaligmaker binnenkomt, dan neemt hij ook wat mee. En neemt vergeving, verzoening, vernieuwing mee. Maar hij neemt nog iets mee. Hij neemt een groot kruis mee. Hij neemt een hamer mee en neemt spijkers mee. En zegt, die oude mens van jou, die moet aan dat kruis. En dan ben je dan je leven lang verder mee bezig. En dat is ook het leven van Gods kinderen. De Heer zegt zo vaak, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen me. Je kruis opnemen, hem te volgen. De Heer leerde ons dat en tenslotte, als we door genade daar iets van mogen hebben, leer. God is genadig. Dan herhaal ik nog wat ik net heb gezegd. Dan zijn de gaven in uw leven groot, hoeft u niet gering te achten. Maar voor de eeuwigheid en voor de troost komt het aan op de beoefening. En dan mogen we onszelf wel gerust de vraag stellen. Wanneer hebben we nou voor het laatst de stem van de koning gehoord? Zijn liefde ervaren en zijn openbaring aanschouwd. En dan alleen is het troosten, dat weet u. In die persoon van de middelaar, dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En dat daar straks de eeuwigheid aanbreekt. En de koning daar verschijnt in zijn schoon, op de oordelen de levende en de dood. Dan zullen allen die hier op aarde de knieën harten voor hem hebben gebogen, hem te voet vallen. En van verwondering uitroepen. Je hebt ons goden gekocht door uw bloed. En wat is nu het meest vernederde? Wat is het meest verootmoedigende? En wat is het meest heerlijke leven? Gemeente, het is dicht achter die zaligmaker. Heel dicht achter die Christus. Want dan word je echt grootmoedig. Dan word je echt klein. En dan gaat zijn naam en zijn eer klimmen uit het stof. Dat is het heilgeheim. Dat wordt aan zijn vrienden, naar zijn veegebond, getoond. Amen. Slotzang gemeente 130, het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen. En wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.